Dat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit de 74e psalm en daarvan vers 22. Vergeet niet, Heere, die onverdraagbare hoon, dat luid geroep van uw weerpartijders. En daarna het 20e vers, dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. 74, vers 22 en vers 20.
Laten we ons eerst mogen stellen voor de spiegel van Gods heilige wet en daarna zingen uit Psalm 43 het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak me vrij. 43 vers 1 na Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijver God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen uit het eerste boek Samuel, het 17e hoofdstuk, vanaf vers 17 tot en met het 37e vers. 1 Samuel 17 vanaf vers 17. En Isaï zeide tot zijn zoon David: neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren en deze 10 broden... en breng ze terloops in het leger tot uw broederen. Maar breng deze 10 melkkazen aan de oversten over 1000. En gij zult uw broederen bezoeken, of het hun welga, en gij zult van hen pand medenemen. Saul nu en zij en alle mannen van Israël waren bij het eikendal met de Filistijnen strijdende. Toen maakte zich David des morgens vroeg op en hij liet de schapen bij de hoeder en hij nam het op en ging heen gelijk als Isaï hem bevolen had. En hij kwam aan de Wagenburg als het Heer in slagorde uitoog en men ten strijde riep. En de Filistijnen en de Israëlieten stelden slagorde tegen slagorde. David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten, en hij liep ter slagorde. En hij kwam en vraagde zijn broederen naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat uit het Heer der Filistijnen, en hij sprak achtervolgens die woorden. En David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen Israëls zeiden: hebt gij lieden die man wel gezien, die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat, met grote rijkdom rijkdom verrijken zal, en hij zal hem zijn dochter geven, en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende: wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God zou honen? Wederom zeide hem het volk achtervolgens dat woord, zeggende: alzo zal men de man doen die hem slaat. Als Eliab, zijn grootste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David. En hij zeide: waarom zijt gij nu afgekomen? En onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uws harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Toen zeide David: wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van dien naar een ander toe, en hij zeide achtervolgens dat woord, en het volk gaf hem weder antwoord, achtervolgens de eerste worden. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had, en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan, en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling, en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul: uw knecht weide de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond toen hij tegen mij opstond. Zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David: de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: ga heen en de Heere zij met u. Tot zover. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en zijn zegen vragen bij de bediening van het woord. Laten we samen bidden. Heere God des hemels en der aarde, gij die aller mensen wegen gade slaat en bepaalt de plaats onze woning, die ook vanmorgen in de weg van uw voorzienigheid alle dingen hebt willen doen medewerken ten goede, en ook vanmorgen niet alleen in het rijk der natuur de wegen wil banen, dat we ons mogen stellen onder dat geklank van uw goddelijke woord, maar die nu ook de genade middelen op die weg ons wil toereiken, die met uw heilige geest niet alleen maar voorbereidend, overtuigend, ontdekkend bezig zijt, die het gemis in het hart wil werken, die harten die gesloten zijn vermurft en opent, maar dat gij ook die God zijt die niet alleen wond, maar die ook wonden wil helen. U die niet alleen trekt met koorden van eeuwige zondaarsliefde, maar die ook doet naderen, ja vanmorgen in uw huis, dat woord wil schenken aan diegenen die ook vanmorgen met die vragen rondlopen, als ze de toekomst tegemoet zien en als ze terugzien wie ze geweest zijn en wat er geschied is aan ongerechtigheid. Wat zou het dan een wonder zijn, Heere, als ze vanmorgen mogen zien dat u weet waar we wonen en dat u bemoeienissen nog wilt hebben, ook vanmorgen hier in uw huis, dat het voor ons een binnenkamer zal mogen zijn, waar we al onze noden en zorgen voor uw aangezicht mogen uitstorten, dat onze harten mogen instemmen met die gebeden die we reeds mochten opzingen, die de dichter van de oude dag door uw heilige geest geleid en onderricht mocht maken tot zijn gebed. Laat het zo vanmorgen mogen zijn, Heere, dat er zijn die in de boeien zijn vanwege de zonde en waar ze zichzelf niet uit kunnen halen, maar dat u komt om knopen te ontbinden, maar dat u ook blinden wilt leiden langs een weg die ze niet geweten hebben. Als we tegen opzien, Heere, tegen al datgene wat in het aardse ons kan benauwen, wanneer er een zondeschuld is en waar we geen borg voor hebben, en als we ook vanmorgen moeten belijden dat we met onze gedachten, woorden en werken die schuld alleen maar vermeerderen, hoe zal het dan kunnen zijn voor het toekomende dat we de week weer mogen ingaan als alles ons tegen is? En als het donker is in het geestelijke leven, ach Heere, dan hebt gij toch maar te spreken en het is er. Dan kunt ge toch ook nog indachtmakende genade schenken om te overtuigen dat gij een God zijt, die weliswaar in het hoge en het verhevene, in het heilige woont, maar ook daar nog woont, waar mensen dwalen, dat u daar komt om ze te onderwijzen in de weg, en dat ge ook nog komt om daar het licht te doen laten opgaan in het leven waar geklaagd moet worden over duister. Maar als ge dat leert, Heere, als de zonde tot smart mag worden en als het zo pijnlijk is dat we ook die weg niet weten, al is het misschien met ons verstand wel, dat we weten hoe u bekeert, maar dat we er zelf buiten vallen, Heere, dan kunt gij je nog inzetten. Als er dat noodgeschrein nog gehoord mag worden, wilt u dat werken met uw geest, Heere, ook vanmorgen, dat er mogen zijn die daar amen op mogen zeggen, dat ze nooddruftig en ellendig zijn, eenzaam en verschoven, dat de ellende hen neerdrukt, maar dat ze in die moeite en verdriet een ziel mogen opheffen tot u, de God der goden, die ook machtiger zijt dan al die zonden die aanklagen, die beschuldigen. En als we niet weten te spreken en te bidden zoals het behoort, als de Satan aanklaagt, dat gij dan nochtans hem het zwijgen wilt opleggen, dat er vrede mag komen die alle verstand te boven gaat. Vrede met u, Heere, voor een onrustig hart, wat uw vrede mocht gaan zoeken buiten zichzelf. Wilt u dat vanmorgen geven, zowel in het spreken, maar ook in het luisteren, om die weg tot u te mogen verklaren, maar ook dat er mogen zijn die het horen, dat ze daar geen vreemdeling van zijn, en dat ze in dat spoor hun wankelende gangen mogen zetten en vastgemaakt worden door u, dat u ze de plaatsen aanwijst waarop ze veilig mogen gaan, en dat u nochtans roept, zulke ellendige en noodruftigen. En waar dat niet is, Heere, wilt u dat vanmorgen dan ook nog maar leren, dat gij een God zijt die op gerechtigheid en gericht uw troon hebt gevestigd, en dat gij al diegenen die gij gaat toebrengen op die plaats daar brengt op de knieën, opdat het gebedsleven zou mogen komen, en dat u op het noodgeschrei grote wonderen doet. En dan moet het ook vanmorgen belijden dat dat bij niet, ons niet is, dat wij u niet zoeken, dat gij geen lust hebben in het onderzoeken van de schriften die van u getuigen, maar gij kunt het maken. O, wil het dan nog schenken, Heere, dat ook dat ter bemoediging mogen zijn voor hen die aanvankelijk dat zijn gaan zoeken, hier het niet meer te kunnen houden in de wereld die voorbij gaat en al die begeerlijkheid, dat ze dat ene nodige ook vanmorgen begeren te aanschouwen en te onderzoeken in uw huis. Open dan nog blinde zielsogen en wilt u ook de oren ontsluiten opdat het zaad van het evangelie, wat ook vandaag weer gestrooid mag worden, als een vrucht van de wedergeboorte zou mogen wortelen nederwaarts, maar opwaarts, die bekering zou mogen voortbrengen, die tot uw eer mogen zijn, en waar niet alleen maar blijdschap mag zijn voor uw aangezicht en voor uw troon, maar ook hier beneden. Heere, verheug, verblijd dan diegenen die u zoeken, ook vanmorgen, Heere. Gedenk uw volk en uw kinderen, die kerk die ook moet klagen dat zo menigmaal die mond van hun gesloten is, omdat het zo dodig en zo door is en waar alles aanklaagt. Ook vanmorgen reeds onze gang naar uw huis, Heere, tot op deze heilige ogenblikken toe, niet te kunnen bestaan voor uw aangezicht. Maar wilt u dan zelf komen met die werking van uw Heilige Geest? Wilt gij in het gewaad der Schrift uw wandelingen vanmorgen onder ons maken, opdat het alles mogen zijn dat al wat aan u is, gans begeerlijk is, en dat u ons vanmorgen ook toe wilt spreken vanuit dat woord, door de werking van uw Heilige Geest, nadat gij weet dat wij van nodig hebben, maar dat ook wij moeten weten wat wij van nodig hebben. Heere, wil het vanmorgen dan schenken. Gedenk hen die niet met ons kunnen opkomen naar dit bedehuis. Wilt u zijn met broeder Visser, de achterliggende week na een hartinfarct in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maar met wie tot op heden alles nog weer wel mag zijn. Heere, sterk hem ook in het ziekenhuis op deze dag, opdat hij mag ervaren dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent, en dat u ook geen lust hebt gehad in zijn dood, en dat u ook daarin nog bezig zijt om die roepstemmen die ook daarin nog uitgaan, dat u die wilt gebruiken tot ontdekking, tot overtuiging, dat we ons hebben te haast om ons levenswil, omdat die tijd voorts kort is. Gedenk ook mevrouw van Putten, Heere, die ook deze week nog in het ziekenhuis moest verblijven, naar haar verwachting ook de komende week weer naar haar woning hoop terug te keren. Maak het wel, opdat ze ook mag ervaren, ook daar op die plaats, te midden van al diegenen die ons omringen, en hoe eenzaam we ons ook soms kunnen gevoelen, dat u nogthans de zulke bezoekt, die ook dan een noodgeschrei u doen horen. Schenk het ze, Heere, en verblijd ze daarin, en dat gij machtig zijt om te verlossen naar lichaam en naar ziel beide. Gedenk dan, Heere, al diegenen die ook deze dag nog niet onder de prediking van het woord hier kunnen opgaan. Zegen de herder en leraar van dit volk, die ook op deze dag de andere zijde van de oceaan dat woord nog weer hoopt uit te dragen. Sterk hem ook in die arbeid, een andere taal, uw wegen te mogen verkondigen, maar dat het enerlei sprake mogen zijn, enerlei weg, en dat ook daar nog de kerk gebouwd mag worden door zijn arbeid. Zegen ons, Heer, ook vanmorgen in het spreken aan deze plaats en in het luisteren. Laat het mogen zijn tot eer van uw heilige naam, tot bekering van zondaren. Schenk daardoor de vergeving van al onze zonden en verhoort u ons onder ootmoedig erkentenis dat ge ons leven nog hebt gespaard, geleid en ook vanmorgen nog onder het woord hebt gebracht. Spreek dan, Heere, opdat onze ziel mogen leven uit genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen. Amen. We wilden vanmorgen, gemeente, dat woord overdenken wat u is voorgelezen. En de tekst voor de prediking is het 37e vers. We lezen Gods woord aldus. Verder zeide David: de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: ga heen en de Heere zij met u. We willen nog eerst gaan zingen uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En ook het vierde: sta op, verlos mij, Heer. 2 en 4 van Psalm 3. Laten we na de prediking het eerste vers zingen van Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. Psalm 68, vers 1. Na de prediking. Vanmorgen, gemeente, hebben we gelezen uit die bekende geschiedenis, die ook de jongens en meisjes in de kerk al vroeg horen vertellen over David en over Goliath. En toch gaat het vanmorgen niet in de eerste plaats over Goliath. Het gaat vanmorgen over die God van David, die immers ook van de aag aan de dag nog leeft. En die ons in David laat zien dat hij zijn volk de overwinning geeft om hem die uit David zal voortkomen. En daarom is het ook vanmorgen de vraag aan jong en aan oud. Kennen wij die God in Christus, die met zijn Heilige Geest ook blijkbaar dus in het leven van zijn kinderen die gevaren brengt, waar David in terecht is gekomen, zijn kerk in de nood brengt, opdat ze in die omstandigheden leren zien wie God is, dat de Heere ze redt uit die nood, opdat ook dan zou blijken voor hen geweest is, mogen spreken, en dat hen dat ook voor het toekomende aan de Heere verbinden. Want nu, gemeente, we gaan vanmorgen onder ons de Heere gegaan. In de eerste plaats wijs ik u op de gevaren. Gered. En ten derde, gezegend. Met de Heere gegaan. Gevaren. In de geschiedenissen van weten we dat de Heere daar de troon wilde brengen. Opdat daarin de kerk zou zien hoe Christus de heerschappij in deze wereld zou verwerven. En hoe hij een vorst zou zijn over een groot volk. En hoe hij dat volk zou voorgaan in die strijd. Maar daar moet niet alleen maar David ingeoefend worden en toebereid worden. Als het goed is, moeten we daar zelf, zoals we vanmorgen hier in de kerk zijn of thuis, geen vreemde van zijn. Ach, het kan misschien op dit moment zijn dat u wel weet dat bekende versje: daar moet veel strijd gestreden zijn. Maar wie zoekt dat nu? Want daar is iets aan verbonden. Dat levert veel leed op. En als dat vele leed geleden moet zijn, opdat het zou mogen brengen tot het gebed, en dat vele gebed gebeden zou zijn, en dan ook nog dat nauwe pad betreden zal zijn, wil het hier namaals vrede zijn, dan is dat een weg die tegen vlees en bloed ingaat, die David niet heeft gezocht, maar die alleen die grote zoon van David zoekt. Maar nu, dat hij zijn volk in die strijd gaat zetten, waar zij niet om gevraagd hebben. Of we hebben het gelezen, gemeente, het is u ook bekend hoe David op dat moment weliswaar wist van die roeping die daar lag, dat de Heer in zijn leven had gesproken door Samuel, maar dat David op dat moment daar nog geen deel aan had, dat die belofte nog niet in vervulling was gegaan. David was op dat moment nog bezig met zijn dagelijkse werk, zoals we allemaal de achterliggende week zo onze drukte en onze bezigheden hebben gehad. Maar waren daar nu geloofswerkzaamheden? Waren daar nu die gebedsworstelingen? Of Gods beloftenissen nu haar vervulling zouden missen? Toch denk ik, gemeente, als we zo de psalmen van David lezen, dat hij op dit moment daar geen vreemde van geweest is. Dat hij ook in die psalmen die strijd net zo goed al kende, waar hij het in onze tekst ook zegt, die strijd die was niet pas toen hij daar met Goliath moest strijden. Daar is wat aan vooraf gegaan. Daar heeft de Heere in dat voorbereidende werk hem al geoefend. Thuis is het geen strijd geweest. Toen zijn broeders door zijn vader werden uitgezonden om heen te gaan, om te gaan strijden tegen de Filistijnen, en David mocht niet mee. Ach, misschien zijn er wel, ook vanmorgen, die dat al zo'n pijnlijk gemis ervaren in het leven, terwijl ze horen van anderen die die geestelijke strijd des geloofs mogen kennen, die uitgegaan zijn en die op de vooruitgeschoven posten staan, die op plaatsen zijn gekomen waar de beslissingen moeten vallen en zelf niet mee te mogen, niet mee te kunnen, niet mee te durven. Hoe het ook geweest is met David, het gaat vanmorgen bij die eerste gedachte om die vraag: zien wij die plaatsen waar de beslissingen moeten vallen, waar die strijd is? Dan is dat niet om te strijden tegen dat grote, dat bijzondere. Maar dan is dat zoals bij David, in het verborgene, op de knieën. Want daar zit die Satan ook. En daar zijn de gevaren niet minder. Juist dan als op dit moment misschien helemaal geen strijd kennen. Als we niet weten wat het is om het gehoon van de boze te horen. Dat het ons niet raakt als het werk van God afbreuk wordt gedaan. Wat is het dan erg, gemeente, als we zomaar rustig kunnen voortleven. Als we onbekeerd zijn en zeggen, ach, dat leven ken ik niet. Ik weet niet wat het is om die vijanden te ontmoeten. Ik weet niet wat het is om te strijden, om leed te gevoelen in mijn hart. Ik weet niet wat het is om bekeerd te zijn. U hoort dan vanmorgen hoe het in het leven van David mag gaan. Want David heeft daar niet om gevraagd. En niemand zoekt dat van nature. Maar de Heere zoekt een volk. En de Heere gaat mensen brengen tot die noodzakelijke kennis van Christus. En daar, dat mogen we nu zien in het leven van David. Want die Satan, die zit niet stil, zeiden wij. Die zit ook niet in het eigen hart stil. En ook niet in het huisgezin van Isaïe. En als dan op een kilometer of 60 daar vandaan de strijd zich zal gaan ontbranden, dan is het in het huisgezin van Isaïe is het onrustig geworden. Want het komt niet om een beslissende slag. Het lijkt wel of het allemaal zomaar bij hetzelfde blijft. Er verandert niets. En de ene dag in en de andere dag ook weer uit. De ingenomen stellingen, die zijn er wel. Maar er wordt niet gehoord van een overwinning. Maar er wordt ook niet gehoord van een nederlaag. Er wordt niet gestreden. En als het dan in het huisgezin van Isaïe geen boodschap komt dat de slag beslecht is, dan gaat Isaïe David uitzenden. Isaïe moet dan zijn zoon uitzenden. Hij gaat zelf blijkbaar dus niet. En David zegt niet, vader, ik wil niet. Maar Isaïe wordt gewillig gemaakt om te gaan. Nu, dan mag ik toch wel aannemen, gemeente, dat David dat niet zonder de Heer zal hebben gedaan. En dat hij nu dat vertrouwde en dat oude, waar hij zo in gewoon is geweest, om de schapen te weiden en het aangename waar hij zich in de stilte bij de schapen in gemeenschap met God kon verlustigen en het zingen van de liederen die de Heer hem leerde en het bidden met God dat het anders wordt. Dat David nu weliswaar daardoor is toebereid, maar nu ook gewillig is gemaakt om nu te gaan. Nu te gaan met de Heer, omdat hij daarin de roep van de Heer hoort. Zou de Heer nu datgene wat hij in het verleden heeft gesproken, zou hij daar nu in gaan doorwerken? Zou er nu iets nieuws geleerd worden? Er komt beweging in, gemeente. David kan daar niet meer blijven. Maar David wil ook niet meer. En is de Heere zo ook niet altijd bezig met de zielen die hij in de strijd gaat zetten. Dat daar dat bidden, dat vragen, dat uitzien naar God aan vooraf gaat. Maar dat is toch nog, gemeente, nog niet die beslissende strijd waar David nu in zal gaan komen. Het is, om zo te zeggen, nog niet die finale afhandeling in dat gericht. Het is, om zo te zeggen, dat de Heere bezig is om ook vanmorgen nog mensen te roepen tot het welkom in de strijd. En dat we zien dat het noodzakelijk is. Dat we die gevaren ook zelf aan de lijve gaan ervaren. Dat we het gaan beseffen, er is een vijand. En die zit niet alleen maar in het kamp van de boze. Die is in mijn eigen hart gelegen. Dat is de grootste vijand. Die zonde. Dat is die verrader binnen de poorten van de stad. Het is ook in het hart en leven van David dat hij gewillig gemaakt moet worden om te gaan vragen naar de welstand van die strijders. En daarom gaat die gemeente. Ook het huisgezin achterlatend. En nu moet hij dus gaan naar die broers waarvan zijn vader heeft gedacht dat zij het volk de overwinning wel zouden kunnen gaan geven onder de heerschappij van koning Saul. Maar dat nu de vader het niet heeft gedacht dat de Heer zijn verlossing gaat geven door dat geringe, dat onedele, dat verachte. Dat de verlossing zal gaan komen door David. Dat heeft Izaï niet gedacht. Maar gemeente, wat weten wij ervan? Als God een mens gaat bekeren. Ach, we hebben misschien wel gedachten over de weg waar langs de Heer dat moet gaan doen. Maar dat het zo anders gaat dan we ooit hadden gedacht. En dat de Heer al lang bezig is geweest om voor en toe te bereiden, wil dat ogenblik in het leven komen dat we zelf die strijd mogen kennen. Dat die strijd al in beginsel er al mag zijn. Misschien toen we al heel jong waren. Toen er de eerste overtuigingen waren van het gevaar. Van de dreiging van de dood. En dat was het toch, gemeente. Want achter die Filistijnen, daar zit toch het werk van de boze. Die nooit stil zit. En als wij denken dat die Satan stil zit en zich stilhoudt, zou dat dan niet de doodse stilte zijn van onze onbekeerlijkheid? God brengt altijd in de strijd. Omdat die boze niet stil zit en daarom die Filistijnen konden niet blijven op Kreta. Ze waren gekomen naar de kusten van het beloofde land. En ook in die strook van de Gaza, waar ze zich te goed konden doen aan de vruchten van de bomen die daar groeiden, hebben ze niet genoeg aan gehad. Die boze, die rukt altijd op. En die probeert altijd meer terrein te veroveren. Die boze, die zit niet stil. En als hij dan nu zo ver is opgedrongen tot aan het dal van Sogel en het broodhuis gaat aanvallen. En als de bedreigingen gaan komen, de streken waar Christus eenmaal geboren moet worden, in Bethlehem, ziet u dan zelf niet dat zo de Satan nog werkt? Zien we die gevaren, gemeente? Of zijn we daar nog blind voor? Nu, David heeft het gehoord van zijn vader. Het is zo stil, mijn jongen. En ik hoor verder geen teken, geen goed en geen kwaad bericht. Wil jij eens gaan kijken hoe het is en vraag naar hun welstand. Vraag dus niet wat voor overwinningen zij dan hebben behaald. Vraag dan niet hoeveel vijanden ze al gedood hebben. Vraag dan niet wat ze allemaal gewonnen hebben aan goud en aan goed en aan schilden. Maar vraag naar hun welstand. Vraag ernaar hoe ze daar geestelijk onder zijn. Onderzoek dat. Of ze de gevaren onderkennen. Want als ze de gevaren niet zien, dan zullen ze niet strijden. Luister naar de welstand, hoe het met hun hart is gesteld. En dat is de vraag, gemeente, die vanmorgen als in de eerste gedachte ook tot ons komt. Waar strijden we tegen? Het is toch niet alleen maar een strijd tegen het materialisme. En niet alleen maar een strijd voor het bestaan in deze wereld. Laat het toch niet alleen maar een strijd in ziekte zijn om gezondheid. Maar dat we verzoend mogen worden met God. Laat dat het eerste mogen zijn wat in het leven gezocht gaat worden. Om vrede met God te mogen vinden. Om dat in het leven te mogen zien. Wat u misschien zelf nog mist. Dat het te verkrijgen is. En als David zo is gegaan. En op weg is gegaan naar de plaatsen waar dan de legers zijn gelegerd. En aankomt op die plaats. Dan geschiet op dat moment het juist dat hij nu hoort dat Goliath uit die slagorde komt. En dat hij nu op datzelfde moment als David daar aankomt, die slagorden van God aan het honen is. Nu, gemeente, dan raakt David dat. En dan gaat hij daar niet gelijk heen, maar dan onderkent David dat het een strijd is die hij ook niet in zijn eigen kracht zou kunnen gaan strijden. David is niet een man die roekeloos is. En als de Heere mensen in die strijd gaat zetten waar ze niet om gevraagd hebben. Maar als de Heere ze gaat bepalen wat die strijd is, dan zouden ze daar ook van kunnen spreken. Kunnen zeggen wat die gevaren zijn. Heel concreet lees ik het hier in de schrift die de Heilige Geest heeft ingegeven. Dat daar beschreven wordt dat Goliath zowat 3 meter groot is. En dat de Heilige Geest heeft laten beschrijven dat zijn panzer 80 kilo zwaar is. Om daar in die geweldige kracht van die reus te tekenen. Die alleen al een speer draagt waar een punt van 10 kilo zwaar is. De Heilige Geest wil als het ware de details laten zien. Op wat het in ogenschouw wordt genomen dat het onmogelijk is om in eigen kracht die gevaren tegemoet te treden. En dat geldt daarom niet alleen voor David, maar voor dat hele leger en voor die koning Saul ook onmogelijk van onze zijde. Alleen, gemeente, dat moeten we zien. En zo werkt de Heer toch om daarbij te gaan bepalen. Opdat als er in ons geen kracht is om die vijand te overwinnen. Dat ons dat dan tot de Heere zou mogen uitdrijven. En dat ons dat aan de Heere zou mogen verbinden. Dat we het gaan zien. Het is niet onze strijd. maar dat het de strijd des Heren zal mogen zijn.
En dan zien we dat grote onderscheid. Als David dat hoort en daarvoor beeft, maar het ook niet kan. Dat er ook velen zijn die zeggen inderdaad het kan ook niet, maar daarbij stil blijven staan. En dat is toch het grote onderscheid, gemeente, in de bekering. En niet alleen maar over praten over de onmogelijkheden. En dat het door de Heer gegeven moet worden, die overwinning. Maar dat ons dat tot schuld wordt, dat we het niet kunnen. Omdat de Heer ons anders heeft geschapen, maar ook dat het de Heer is die roept en van middelen voorziet. Dat de Heer wegen aan gaat wijzen hoe die gevaren overwonnen kunnen worden in de mogendheden des Heeren. Opdat we met de Heer zouden gaan. En dat is het grote verschil, gemeente. Koning Saul, die daartoe geroepen is, die is niet gegaan. Die heeft eigen wegen gekozen. O, zeker voor de vorm wel. Wel gebeden en geofferd, maar niet gegaan. Niet in de afhankelijkheid. Niet zijn paleis willen verlaten. Niet geoefend willen worden in de strijd. Geen nederlagen willen lijden. Geen wonden willen oplopen. Koning willen blijven. Maar zo was het niet alleen met koning Saul. Maar dat was ook met het volk. Wel weten dat er gevaren zijn. Maar niet gegaan. En daarom ook geen uitreddingen uit die gevaren gekend. En dan zien we, gemeente, dat dat, als dan die gevaren er zijn, dat er ook wel vrees kan zijn. Dat er overtuiging kan zijn. Dat er zorg kan zijn. Dat er een klagen kan zijn vanwege de onmogelijkheid. En dat de nood gevoeld kan worden. Dat er angsten kunnen zijn. Dat er overtuigingen zijn. Maar niet zaligmakend. Niet dat het uitdrijft tot God. Die in die nood brengt. Die ontdekt. Ligt het dan aan de Heer, dat de Heer niet doorwerkt? Kijk, gemeente, zo zijn wij van nature. Om God de schuld te geven. Om te zeggen, het komt niet verder in het leven. Ik weet, ik moet bekeerd worden. En ik weet, ik moet in die strijd komen, maar het komt er maar niet toe. Die schuld moet hier gezocht worden, gemeente. In het eigen hart. En dat zien we ook als David daarnaar gaat vragen, naar die welstand. Hoe zijn ze daaronder? Waar brengen die gevaren? Wat voor overtuigingen voeren dat nu? Zijn het ook daadwerkelijk die overbuigingen die aan God verbinden? Want dat is toch een overbuiging, gemeente. Dat is niet alleen maar je knieën buigen. En niet alleen maar zeggen, Heer, wat heb het slecht. Maar wat ben ik zondig en slecht. Maar wat zijt gij nog goed, dat we nog niet overweldigd zijn door die vijand. Dat we nog mogen zijn die we zijn. Dat de strijd nog niet beslist is. Dat ik nog mag leven. Dat het nog kan. Maar dat God dan alleen de eer zou ontvangen. En daarom vraagt David daarnaar. Nee, het ging David er niet om. Als hij dan die plaats komt waar straks de slag zal moeten gaan vallen. En waar God zaligmakend gaat redden. Dat David ernaar vraagt, wat kan ik er beter van worden? Als ik maar bekeerd ben, als mijn ziel maar gered wordt, als ik maar in de hemel kom. Nee, David gaat vragen. Omdat de Heer eerst eens naar David heeft gevraagd. En dat David weet, ik kan het niet. Maar hij gaat vragen. Hij gaat vragen of dat nu allemaal zomaar kan blijven. Of er geen verandering moet komen. Of er geen uitreddingen mogelijk zijn.
Of er geen God in Israël leeft die de uitreddingen kan geven? Die gevaren die dreigen, die zullen straks komen. Maar God is er nog, die in zijn wederhoudende genade nog heeft tegengehouden dat die dood nog niet is gekomen.
En als hij daarna gaat vragen, gemeente, dan hebben bij al die mensen die dat antwoord geven datzelfde gehoord. Die spreken alleen maar over het aardse. Die spreken over als er straks eens iemand zal zijn die de overwinning behaalt en hen uit die nood en gevaren redt, dat die dan ook aardse voorspoed zal krijgen. Vrijstelling van belasting. De koning zal hem wel doen. Hij zal met de dochter van de koning mogen trouwen. Maar wat baat je dat nu, jongelui? Als je zulke dingen zou gewinnen in de wereld. Als je zulke overwinningen behaalt. Groot voorrecht als God je zegent voor het aardse. En als de Heere studie wil zegenen, die je misschien straks weer zult gaan voortzetten. Of als de Heere behandelingen zegent. Of als de Heere de oog die weer begonnen is, laat binnenhalen. Allemaal aardse voorspoed. Maar als we daar nu druk mee bezig zijn geweest. Om daarvoor te zorgen. En als we geen tijd hebben om de Heere te gaan zoeken in de nood. En als we niet bidden, Heer, al zou ik het moeten verliezen. Al zou ik dat niet bereiken wat ik voor ogen heb. Al zou ik nederlagen lijden. Maar laat me aan u mogen verbinden. Laat het een weg mogen zijn waar u mij onderwijst en waarin u zich bekend gaat maken. Kijk, gemeente, als dat er niet is, dan moeten we niet denken, al weten we misschien precies hoe de Heer zijn volk en zijn kinderen gaat leiden door die strijd heen. Maar dan zijn we toeschouwers. Dan spreken we erover. Maar dan spreken we misschien wel ermee. Maar er niet uit. En hij wil de Heer u nu hebben. Hij wil u vanmorgen deze bekende geschiedenis voorhouden. Om daarin te laten zien hoe de Heer nu en David leidde. Maar hoe ook Christus zelf. Toen hij die hemelse heerlijkheid heeft verlaten. En toen hij op deze aarde is gekomen. En gesproken en gepredikt heeft. Dat hij altijd heeft gevraagd en wat wilt gij dat ik u doen zal? Niet dat de Heer dat niet wist. Maar dat het volk dat moest weten. Het is niet dat de Heer niet weet dat we onbekeerd zijn. Maar dat wij het moeten weten. En dat wij die gevaren moeten zien, die onmogelijkheid aan de lijve moeten ervaren. En daar die schuldbrief thuis krijgen. Nu, daar gebruikt de Heer David voor. Als hij in de dal van Sogo is gekomen en navraag doet en telkens hetzelfde antwoord krijgt. Wat moet hem dat gesmart hebben? Want hier wordt God gehoond. Hier wordt dat werk des Heren belast, de slagorde van de levende God. Dat volk van God, dat hier op dit moment volk van Saul nog is. Dat kunnen we weten, gemeente. Of we door genade bij dat volk van God mogen behoren, zoals David dat mocht kennen. Of dat we bij dat volk van Saul horen, want dat volk van God, God is geen God van vreesachtigheid, maar van kracht. Ook zeg niet dat ze niet vrezen, ze vrezen de zonde. En ze vrezen God. Maar dat lees ik niet bij dat volk van Saul. Hoor maar hoe Eliab zijn broeder David tegemoet treedt. Als je hem naar zijn welstand vraagt, dan is Eliab niet ootmoedig. Ook niet voor zijn jonge broer. En dan komt hij er niet eerlijk voor uit dat ze de overwinning missen. En dat ze vrezen voor Goliath. Nee, Hij moet zo nodig David terechtwijzen. Hebben daar smart om, gemeente. Als we over die dienst des Heren begeren te spreken met hen die misschien ouder zijn. En die misschien meer gevaren hebben gezien. Die dus ook meer van de uitreddingen moeten kunnen spreken. Ach, David, die heeft niet zich hoogmoedig tegenover zijn broeder Eliab opgesteld. Die is zich niet gaan beroemen op datgene wat de Heere tot hem heeft gezegd. Maar heeft met een zacht woord de grimmigheid willen afwenden. En hij heeft het beseft precies zoals het thuis was. Toen moesten zijn broeders ook niets van hem hebben. Dat is vijandschap geweest. Omdat David, die jongen in het veld was, die die psalmen zong, die over de dienst van God sprak, maar geen aansluiting vond bij zijn broeders, hebben dat misschien. Dat onze misschien wel broeders of zusters in het huisgezin, onze familie misschien, dat je niet met hen over die geestelijke dingen kunt spreken, dat het verdriet doet in je hart. En wat dan? Dan maar niet meer spreken en het dan maar zo laten. Maar gemeente, David heeft niet gezwegen. Al willen ze dan niets van hem hebben. En is dat ten diepste die vijandschap die tegen het genadeleven er is. Omdat de Heere David is voorgekomen met een belofte. Maar David is er niet groot op geworden, want David moest die bevulling van die belofte nog hebben. En de Heere houdt zijn volk altijd klein. En hij moet het ook leren, dat ook alleen in de weg van de strijd alleen de vervulling zal ontvangen worden. Maar omdat David niet kan van zwijgen, mag dat David brengen aan het hof. En daar is de gemeente die grootste strijd eigenlijk. Dat zijn de gevaren. De kanttekeningen wijzen er namelijk op dat dit hoofdstuk, wat zo vreemd tussen die andere hoofdstukken in staat, dat we daarin zien hoe David aan het hof is gekomen. En dat hij daar in de plaats van Saul zal gaan komen. Daarom moest toch immers Christus ook op deze wereld komen. Om die overste van die wereld, die Satan, te gaan bestrijden, maar in zijn volk. In hen die hij daartoe verkoren heeft, opdat hij ze zo zalig maken. Daarom moest hij strijden. Opdat hij zijn volk zou verlossen. Opdat die boze die ook in zijn volk woont, overwonnen zou worden. En dat hij daarom van die troon af moet. En dat hij zelf op die troon zou komen. Dat is die grootste strijd. Nee, niet maar in die wereld buiten ons, gemeente. Die strijd moet hier een strijd worden. In het hart. En dan, alleen dan, als het hart gered is, als daar die boze van die troon af is, dan zijn we pas echt gezegend. En daarom blijkt het, gemeente, dat de Heer het zo heeft geleid, dat als David daar naar blijft vragen en telkens nog niet dat antwoord hoort wat spreekt en de Heer is met ons, we hoeven niet te vrezen, wat zou een nietig mens ons doen? Als hij door die geest van Christus dus bezig is om de mensen te gaan overtuigen wat hun zonde is, dat ze dat zouden gaan zien, we moeten van onszelf verlost worden. We verwachten dat van eigen krachten. We verwachten niet van de Heer. We verwachten het van mensen. Kijk, dan kan dat gerucht niet verborgen blijven. En dan zal ook Saul daarvan horen. Daarom brengt dat in die strijd. Die Satan die ziet dat. Die merkt dat. Die komt erachter. Als er een mens is die naar die eer van God gaat zoeken. En die begeert te horen dat er zondaren zijn die zichzelf niet kunnen redden. Maar die al hun hulp en hun kracht alleen van God gaan verwachten. David is er zo één. En daarom, als David dan aan het hof komt bij Saul. En als hij dan ook merkt dat ook daar dat hart niet op God is gericht. Gaat hij hem ook niet aanspreken. Maar dan zegt hij, niemand ontvallen nu het hart. Het hart is er niet. Het vertrouwen is er niet. Die geloofsoefeningen er zijn er niet, die uitreddingen zijn er niet. Maar niemand ontvalt nu het hart. En dan mag hij gaan spreken. En dan lijkt het misschien alsof David spreekt van zijn eigen kracht wat hij heeft gedaan, maar onze tekst laat het wel anders zien, gemeente. David mag er nu allemaal aanvoeren en aandragen om daarmee te zeggen dat het de Heere is. Dat staat ook in onze tekst voorop. Het is de Heere die hem heeft gered. En dat is ook hetgeen wat Saul krijgt te horen. Maar nu is aan dat hof niet alleen een Saul. Want dan zouden we misschien moedeloos worden, gemeente. Daar staat weliswaar een David, die door de Heer is geleid om daar nu te gaan spreken wie God is. Maar aan dat hof waar David nu begint te spreken, daar is ook een Jonathan. Er zijn er misschien vanmorgen in de kerk of thuis die misschien niet als een Saul zijn, maar die als een Jonathan zijn. Die weten van de uitredding in het verleden. En die toen ook wel eens hebben gezegd dat de Heere machtig is. Niet om door velen, maar om door weinigen te verlossen. En die vanmorgen naar Gods huis zijn gekomen en gebeden hebben. Heere, spreek maar slechts één woord. Mag er iets van zijn, van het heerlijke wat gij hebt gedaan toen gij op de aarde waart. Gij hebt ook gesproken met één woord. En blinden mochten het gezicht ontvangen. Maar laatsten werden gereinigd. Gevangenen werd gepredikt loslating. En ze mochten gaan wandelen die kreupel waren. Spreek, Heere, zo één woord. Opdat hen die het hart ontvallen is. En zo zit er één, Heere. Dat die een hart onder de riem wordt gestoken. Dat mijn hart en mijn ziel weer eens moed mogen krijgen. Spreek, Heere, wat gij doet en hoe gij werkt. En dan moet u, gemeente, dat volgende hoofdstuk nog maar eens lezen. Het eerste vers. Daar mag ook staan hoe nu als David geëindigd is met het spreken. En het begint dus hier. En het gaat straks in die strijd. En dan zal hij straks aan het einde van die strijd mogen zeggen dat de Heer hem met hem is gegaan. Dat dan de ziel van zo'n Jonathan verbonden is geworden met de ziel van zo'n strijder. En daarvoor mag ik vanmorgen David tekenen in zijn gangen. Om daarin iets te schilderen van hem die meer is dan David. Die ook vanmorgen nog onderzoekt naar bevreesde van de harten. En daar boze harten ziet en hoort een verkeerde en een boze reden opgeven. Maar daar ook een Jonathan ziet. En daar ook weet van hen die bevreesd zijn van hart en daarom niet strijden. Dat de Heere ook, en dat weet u toch, dat strijdende volk is een schuilend volk. Wat de toevlucht tot hem leert nemen. En daartoe bekleedt hij ze toch met die wapenen die hij gaat verwerven en die duurzaam blijken te zijn, maar die geeft. Een schild des geloofs, een zwaard des geestes, een helm der zaligheid, maar ook de voeten gaat schoeien met de bereidwilligheid van het evangelie van hem. Daartoe roept toch die zonen David immers dat volk om bij hem te strijden. En dan mag Jonathan het weten, gemeente, dat hij wel eer in die mogendheid des Heeren had gestreden. En toen ook overwinningen mocht behalen, maar nu niet meer, zijn er die vanmorgen daar moeten klagen. Het is er zo lang geleden dat er die uitreddingen van de Heeren weer waren. Dat er de bemoeienissen van God waren. Hoe komt dat dan, gemeente? Zou het soms komen omdat die wereld, die zal, die overste van deze wereld zo'n beslag heeft gelegd op het volk. Is het soms dat we zo gewend zijn aan het honen van de vijand, omdat we toch niet anders horen? We zien het niet anders meer. En het lijkt wel alsof onze ziel dat niet meer raakt. Zo koud en zo gevoelloos, dat ook zelfs een Jonathan niet misstrijdt. Ook daarom moest nu één komen in de plaats van Jonathan. Jonathan zou die troon ook niet bezetten, maar er moet een ander zijn. Daar moet een zoon komen uit het geslacht van David. Hij op de troon, wij van die troon af. Kijk, dat zijn die zegeningen, gemeente. Waar de Heere zijn kerk naartoe gaat brengen. En die zegeningen worden niet anders verkregen dan in deze weg. Spreken, ook tegenspreken met diegenen die niet tot die strijd komen. Maar dat als alles spreken ophoudt, om dan terug te keren in het verborgen, die gemeenschap van God te zoeken. En dat dan het leven mag spreken. Dat dan maar in de hand op de mond mag zijn. En dat daarom we niet lezen dat Jonathan met Saul spreekt. Of met David. En dat David niet tegen Jonathan spreekt. Maar dat David met God gaat spreken. En die weg mag ik u vanmorgen ook aanwijzen. Wanneer die gevaren er nog levensgroot liggen. En dat we nog een onverzoende schuld hebben. Als er wel vele uitreddingen zijn geweest, maar dat we voor die zaak staan om nu kennis te hebben, om bekleed te zijn met die klederen van de gerechtigheid van die zonen Davids. Dan wijs ik u die weg aan die David is gegaan, gemeente. Heeft getuigenis mogen afleggen wie de Heer is. En heeft daarin mogen profiteren van hem die meerder is dan hij. Maar werkt de Heer zo nog niet? Dat Christus met vele smekingen en gebeden in het einde van zijn leven met name die strijd is tegemoet gegaan. En dat David en al dat volk wat in die strijd wordt gewikkeld, die gebedsworstelingen al kennen. Daarom, David heeft die plaats verlaten. Heeft zich voorbereid op dat moment toen hij daar bij de Jubeek die steentjes mocht zoeken. Heeft hij op zijn knieën gelegen en reken maar. Gaat maar in die psalmen na wat hij daar geworsteld heeft met de Heer. En als we daar nu geen vreemden van zijn, gemeente. Als dat nu ons leven is. Als we bidden of de Heer zou opstaan tot die strijd. Of hij wil voor je gaan. Zijn we dan ook een volgend volk. Mogen we dan ook weten hoe de Heer in die gebedsworstelingen rust geeft. Hoe geschiet dat dan, zult u vanmorgen vragen. En hoe mag je nu weten dat David al gezegend is, als je dat aan het hof zegt? Hoe weet je dat nu? Als je bidt en je nood aan de Heere klaagt, dat je dan ook die overwinning zal ontvangen? Hoe weet je nu of het zaligmakend geloof is, of dat het maar een historisch weten is van een strijd en een overwinning in Christus? Wel, gemeente, als de Heer in het gebed geeft om te bidden, en als daar onze ziel voor God wordt uitgestort, zou de Heer dan ook niet die vrede geven in dat gebed? Zoals de Heer die vrede en die woorden gaf om te spreken tegen Saul. Hoe geschiet dat dan, zegt u? Wel, dan zal de Heer het zo maken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. De Heer gaat zijn kerk indachtig maken. Het werk wat hij heeft gedaan. Waar David naar uit mocht zien wat God nog zou gaan doen in Christus. Maar wat de Heer in zijn leven al eerder had betoond, op die momenten toen het erop aankwam dat zijn leven ook bedreigd werd. Want dat staat toch in de tekst. David mag weten op dat moment toen hij in het gevaar was dat de Heer hem gered heeft uit de hand, uit de macht van een leeuw en uit de klauw van een beer. En dat is die herinnering, gemeente, waar de Heer ons vanmorgen in deze prediking bij stil wil zetten. Want we hebben gezegd, die strijd is niet pas straks. Als de Heer die gerechtigheid gaat ontdekken en ons de schuldbrief zo thuis brengt dat alle hoop me ontvalt, dat ik moet sterven en dat ik, om zo te zeggen, op het schavot kom. Dan gaat de Heer terugleiden als dat ogenblik zal gaan komen wat hij heeft gedaan in het verleden. En wat was dat dan? Wel, die strijd is er dus ook toen geweest, toen David thuis de schapen had gewijd en toen hij ze toen moest verdedigen tegen dat woeste, dat wilde gedierte, wat niet alleen maar iets van David wilde veroveren, maar toen David dat zag, toen hij dat moest kwijtraken en dat niet wilde kwijtraken, toen David zelf in die strijd is gekomen. En toen ging het maar niet iets om van David, maar toen heeft dat wilde, woeste gedierte David willen hebben. Hebben ze hem in zijn macht gekregen. En dan staat er zelfs zo, gemeente, in het Hebreeuws, dat hij toen al in die macht van die boze was. Zoals Christus het later zegt. En dan gebruikt hij zo'nzelfde woord. En dan zegt Christus van zijn kerk: niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dus dat betekent, dan wordt eraan getrokken. Dan is, om zo te zeggen, die boze daar. En dan heeft hij David niet alleen maar bedreigd. Heeft niet alleen maar geblazen. Maar dan zijn daar die klauwen van de boze geweest. Die hebben hem geraakt. Heeft die leeuw hem verwond. Heeft die beer hem willen plunderen. Dat woord wordt er eigenlijk gebruikt. De gemeente, is dat in het leven er al? Nee, niet alleen maar dat wat straks gaat komen, als dat laatste gaat komen. Als die dreiging daar komt. Als we moeten sterven, niet kunnen te sterven, maar is daar in het leven dat ogenblik er? Misschien dat we daar niet voor durven te houden. Maar dat de Heer ons toen in die strijd ging brengen, dat het toen moeite werd. Dat het toen gevaarlijk werd. Dat het toen dreiging was, dat we iets niet konden kwijtraken zoals het bij de profetieën staat. Gelijk dan een herder, twee schenkelen en een oorlapje uit des leeuwenmuil redt. Dat je toen, om zo te zeggen, niet meer anders overhield dan een verbrijzeld schaapje. En dat je toen niet anders overhield in je leven dan dat het alles wat zo schoon en zo mooi was verloren dreigde te gaan. Maar dat het toen die noodkreet was, dat geschrei tot God: Heere, red mijn ziel en hoed me in deze nood. En die herinnering, gemeente, die ogenblikken die er toen waren, dat je toen door God gezegend werd, dat de Heer toen in die strijd je niet die strijd heeft laten ontvlieden. En dat je toen niet hebt gedacht: ach, dat is niet nuttig om daarvoor te strijden. Maar dat het toen om die eer van God ging. Dat het toen een roep tot God was. Mijn ziel roept tot God. Die strijd. En als het echt is, dan is dat nooit maar één keer geweest. Want David zegt niet: er is eens één keer een leeuw geweest. Maar dan is dat daar steeds. Dan zijn die gevaren nooit geweken. Dan is het bij herhaling geweest. En dan word je niet altijd diezelfde wijze aangevallen. Toen was er misschien heel iets verdrietigs, wat je toen moest kwijtraken. Misschien dat toen dat aardse leven je kon ontvallen en dat wat je niet wilde missen, misschien wel een lieve man of vader, een vrouw of een moeder of een kind misschien, dat toen de Heer heeft betoond dat dit wilde heiligen, dat gezegend is, dat het je niet in de verharding heeft gebracht, maar je heeft tedert en vernederd voor God. Kunt u dat nou aanwijzen, gemeente? Ach, we zijn misschien al oud geworden. We hebben misschien al heel wat meegemaakt in het leven. Maar zijn er zo van die momenten in het leven dat je zegt: kijk, dat was toen ook strijd. Dat is een worsteling geweest. Dat heb ik maar niet gelaten om doorgaan. Daar ben ik maar niet koud onder gebleven. Maar dat heeft me in de nood gebracht. En hebt u toen alles ervoor over gehad? Bent toen eenswillend met de Heere geworden. omdat God geen onrecht doet. En dat het u toen in die nood, toen u alles moest gaan verliezen, dat het u toen zo aan de Heere mocht verbinden. Omdat het plicht was. Omdat ik moest bidden en toch moest Bijbel blijven lezen en toch naar de kerk moest gaan. Ook al was mijn gevoel misschien toen uitgeschakeld en was toen misschien alles zo doods en zo door in mijn leven. Maar ik kon de Heere toen niet laten gaan, tenzij dat Hij mij zegende. En ik kan misschien niet zeggen dat ik toen dat heb teruggekregen, wat ik moest gaan verliezen. Of dat de Heere daarvoor in de plaats iets anders heeft gezet. Ik voelde me zo alleen. Ja, dat zegt David ook. Hij heeft daar alleen gestaan in die strijd. Tegen die leeuw en die beer. Hij kon geen andere schaapherders roepen dat ze hem zouden helpen. Maar hij mocht weten wie de Heer is. Toen geen hulp van mensen meer te verwachten. Maar toen de hulp alleen van God verwacht. En heeft toen de Heer betoond dat hij u niet zegende. Hoe dan zegende hij u niet met rust en vrede in uw ziel? Bewaarde hij u ook toen in die ogenblikken waar die opstandigheid misschien ook wel streed om te overwinnen, met een berust, een zalig rusten in God? Kijk, dat wil die tekst nou zeggen, gemeente. David mag, als hij nu die andere strijd zal ingaan, en die strijd die moet gestreden worden, gemeente, mag hij zich herinneren wie de Heer is. Mag hij die uren over u denken die er geweest zijn. Toen hij die wonden al op heeft gelopen. Toen hij geraakt is door die nagels van die wilde dieren. Hoe hij, om zo te zeggen, de littekenen nog in zijn leven mag dragen. Maar toen hij toch mocht weten, toen heeft hij geen vlees tot zijn arm mogen stellen. Maar toen mocht hij door die geest Gods geleid worden. En toen mocht hij ook zien dat de Heer hem uit die gevaren heeft gered. Nu, dat heeft hij nog, gemeente. Hij heeft nog niets zichtbaars meer waar hij nu op kan vertrouwen dan alleen die onzichtbare God. Die dezelfde is en blijft. En die zo nog ook de overwinning wil gaan geven. Die almachtige God leeft nog. Die niet alleen maar almachtig is om het aardse leven verder te helpen. En straks, als al het gewone dagelijkse werk weer zijn voortgang moet vinden. Maar die ook in Christus gekomen is om de oorzaak van al die nood te gaan overwinnen. En die ook niet anders dan in die weg die zaligheid van zondaren zoekt. En die weg, gemeente van de Heer, in het bekeren van zondaren, in het brengen tot de noodzakelijkheid dat dat nou nodig is. En dat niet zonder hem kan, dat we met de Heere moeten gaan. Dat zien we in David. Hij is gegaan, gemeente, niet in welke wapenrusting ook dan van ander. En hij kon uiteindelijk nu ook niet zeggen, dat is er nu geweest en nu zal het wel meevallen. Hij moest het ook nu weer in dat verwachten van de Heere, na een zware strijd, toch met de Heer gaan en van hem verwachten. Het zal ons maar geschieden, gemeente, als ons zoiets tegemoet treedt als zo'n Goliath, als dat daar voor je staat. En als dan je ziel geraakt wordt door het honen en dat bespotten van die wereld. Gij, hebt gij heil bij God? Waar is dan die God die dan zogezegd die overwinning moest geven? En al zo die binnenpraters misschien ook vanmorgen wel alle heil en verwachting ontnemen, zie je het dan hier, gemeente. Hij mocht in dat vertrouwen op de Heere gaan. Ik mocht u vanmorgen daar iets van zeggen naar het leven van David. Met de Heere gegaan. En hoe is dat nu met uw leven? Is er dat vertrouwen op de Heere? Zijn er die gevaren? Ziet u ze? Weet u wat ze die gevaren zijn? Weet u van die uitreddingen van de Heer? Het kan nog. Want we zijn nog in dat heden de genade. O, dat u dan zou mogen gaan zoals David is gegaan. Met dat gebed. U komt met dat zwaard. Maar ik mag komen met de de naam des Heren. En zo geven de Heren de overwinning. Met de Heren gegaan. Dat was morgen de boodschap. Naar die gevaren. Maar ook gered. En gezegend door God. Om Davids grote zoon. Om Jezus wil. Amen. Gebed. Heere, zouden wij niet haten die gij haat, en zouden wij niet lief hebben wat gij lief hebt, want daardoor hebt gij toch immers zelf in uw zoon en daarin ook door uw geest van uw zoon in David laten zien wat nu de moed en de hoop van uw ellendige volk mag zijn, dat u hen dat voorhoudt, die herinnering aan die overwinning die gij geeft aan een volk schoon niet mee uitgetogen. Schenk, Heer, dat dat de kerk mogen bemoedigen, maar dat het ons ook zal mogen doen haast om ons levenswil, opdat we toch niet tegen u zouden blijven strijden, maar ook geen onbekende mogen zijn van die strijd waar gij uw kinderen in zet, om ook dan het heerlijke te mogen ervaren dat gij ze die overwinning geeft in Christus. Werk, Heere, dat zelf. Geef maar onvrede waar nog de valse vrede is. En geef gij diegenen die er tegenop zien, om opnieuw die strijd ingewikkeld te worden, dat ze mogen voortgaan in uw mogendheid en overwinning. Vergeef de zonden die er waren ook in deze uren spreken en luisteren. En breng ons ook aan de avond van deze dag ook samen, om ook dan te mogen horen hoe gij werkt, ook in deze tijd. Niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren. Hoor ons dan uit genade in de vergeving onze zonden. Om Jezus willen. Amen. De slotzing is uit Psalm 18, het 9e vers. Ik kan met u door sterke bende dringen. 18 vers 9 is onze slotzang.
Thank you.
Verf dan uw harten tot God en ontvangt biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.